De kerkraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Harm Christiaan Trouwborst en Jacomina Maria Spaan. Tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Timotheus Diederik van der Bijl, Herman van Gelder, Maarten Cornelis Kraaienveld, Anne Jacoba Bos, Thijs Molenaar, Lennart Paans, Nicorita Petronella de Rooi. Het doen van openbare belijdenis zal tweede Pinksterdag plaatsvinden. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 2. Psalm 42, vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En het tweede, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht, daar mij spotters durven vragen, waar is God, dien gij verwacht? 1 en 2 van Psalm 42. Thank you. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 10, het 9e vers. O Heere, Gij wilt, door goedheid aangespoord, de wens van uw zachtmoedig volk voldoen. Gij zult hun hart versterken, naar uw woord, verdrukten door uw goddelijk recht behoen. En wat er verder volgt, uit het 9e vers van Psalm 10, dat is ook de inleiding op het schriftgedeelte dat we lezen. Dat komt tot ons vanuit het Evangelie naar Johannes, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Johannes 14, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing, nadat we Psalm 10, vers 9 hebben gezongen en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
hart worde niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gijlieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lang een tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik jullieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeerde zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeerde zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Johannes 14 en daarvan het 18e vers. Johannes 14 vers 18, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Daarin mogen wij ook voorbeden doen, allereerst voor zuster Visser Koudstaal die in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege een bacterie. Morgen moet ze opnieuw naar het ziekenhuis voor een scan. We bidden ook voor zuster Kajem die in het Dordwijk ziekenhuis verblijft en te horen heeft gekregen dat ze een ernstige ziekte heeft. We bidden voor de langdurig zieken, ook voor Reden die onder censuur staat, in de dankzegging de familie Gouw Zevenbergen die met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat de Heere hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God, wij zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden. Nu we hier weer in de kerk zijn gekomen, u ons op deze eerste dag van de week onder uw woord brengt. En dan past het ons, Heren, om u daarvoor ootmoedig dank te zeggen dat voor wij aan de dagelijkse arbeid gaan, voor wij overgaan tot de orde van de dag, dat u ons eerst hier stilzet in uw huis. En dat u ons de woorden van het eeuwige leven wil doen horen. En wij bidden u, Heren, wilt u uw Heilige Geest daaraan paren, zodat we niet alleen wat klanken opvangen, niet alleen woorden die wij kennen of niet kennen, niet alleen dingen die we elke week gewoon zijn om te doen en zo een stuk religie en godsdienst beoefenen, maar Heren, wij bidden u of dat het woord open mag gaan. En of dat ons hart open mag gaan voor dat woord. Of onze schuld open mag gaan, als we daar nog zo blind voor zijn. Of dat u ons wil bepalen bij de toestand waarin wij geboren worden. Vervreemd van de verbonden der beloften. Geen hoop hebbende in deze wereld en zonder God. Zo hebt u het tegen de Efeziërs laten verkondigen. En Heren, dat is van nature voor elke mens de situatie. En nu kunnen we daar vaak zo makkelijk mee doorleven. En zijn we zo gericht op het aardse. En als we hier de schaapjes maar op het droge hebben, dan maken we ons over het hemelse en over het eeuwige niet zoveel druk. Maar als u uw geest zendt, Heren, dan wordt het anders. Dan zal ons koude hart warm worden als uw woord wordt gepredikt. Dan zullen de snaren van onze ziel gaan trillen. Dan zal ons hart wel eens gaan kloppen van schrik als we uw wet horen lezen. Als we in de spiegel moeten kijken. Heren, wilt u geven dat dat gebeuren mag. Voor het eerst als we nog zo voor eigen rekening leven en als we nog zo uit de aarde aard zijn. Bekeer ons tot u. Grijp in ons hart, in ons leven. U alleen kunt dat doen. Wij als mensen, we kunnen de woorden van het eeuwige leven spreken als ouders, als onze kinderen voorhouden, als docenten, als catecheten, als ambtsdragers, als prediker. Maar Heren, wij kunnen het hart niet bereiken. Dat is het werk dat u alleen kunt doen. En daar bidden wij u dan ook om. Of dat u het woord wilt maken tot wat het moet zijn. Een kracht Gods tot zaligheid. Als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat doorgaat tot de verdeling der ziel. En we bidden u, Heren, wilt u dat ook deze ochtend doen. En ons zo doen bemerken dat u ons niet vergeet. Dat u ons niet verlaat. Maar dat u nog denkt aan uw oude beloften. En dat u nog door wilt gaan met uw kerk vergaderend werk ook onder ons. Dat jongeren tot stilstand mogen komen. Zoals u dat ook zo in zoveel jonge levens al hebt gedaan. Hoeveel zijn er niet die juist op jonge leeftijd tot bekering zijn gekomen. Toen hun hart en hun geweten nog zo teer was. Kinderen die lust kregen om u de Heere te vrezen. Indrukken kregen van de eeuwigheid en van de dood. Heren, wilt u het ook in onze dagen doen. Zegent u daartoe de prediking ook van deze morgen. Dat we mogen gewaar worden dat wij geestelijk verweest zijn. Toen wij u op het hoogst hebben misdaan, van het heilspoor afgegaan zijn. En er alleen voor staan in deze wereld. Tegenover die geestelijke boosheden in de lucht. En we hebben geen kracht en geen macht. Ook niet tegen de wereld die ons meezoekt te slepen in al de begeerlijkheden naar de ondergang. Heren, zegent u ons zo samen. En heilige woord aan onze harten. En ook als we in beginsel tot ontwaken zijn gekomen. En als we iets zijn gaan verstaan van die zo indringende boodschap. Dat de ziel die zondigt moet sterven. En als we in het gemis zo leven. En als we zoekend zijn gemaakt maar u niet kunnen vinden. Heren, laat dan ook die belofte mogen spreken. Ik kom weder tot u. U hebt uzelf verbonden aan uw woord. Door een ellendig en arm volk over te houden dat op uw naam leert betrouwen. Geef dat ook uw kerk dat mag beleven. Zojuist hebben we een aantal van die psalmen gezongen die toch de taal is van het hart van hen die dat geestelijke leven mogen kennen. Die vanuit de bevinding weten wat het betekent om als een hert dat zonder water is, zoekend te zijn naar u. Van verre te staan, u niet te kunnen vinden. Die door de zonde waarin ze gevallen zijn, de gemeenschap met u verbroken hebben. Die door een slordig leven verachterd zijn in de genade. Of die beproefd worden door het kruis dat opgelegd is. Wat kan er dan de toestand van de wees moeten worden doorleefd? En als we dan op deze weeszondag de tekst gaan overdenken, Heren, wilt u dan geven dat dat woord open mag gaan? Dat het in de uitleg naar de zin en mening van de geest zal mogen zijn? En dat u het in uw handen kunt nemen om het ook toe te passen? Een woord te rechte tijd. En geef zo, Heren, dat in die verweesde toestand, na de hemelvaart, uw kerk mag leren leven bij de belofte en door uw geest, in een uitziend, in een verwachtend leven. Want de geest en de bruid die zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Laat dat een verwachting, laat het een verlangen mogen zijn of worden bij degene die uw genade mogen kennen. Laat die verlangens en die verwachtingen ook levend mogen zijn. Ze kunnen zo ingezakt zijn. We kunnen zo weer in het aardse leven opgaan. Heren, ontfermt u zich ook over uw kinderen. We bidden u voor elkaar, Heren, in alle omstandigheden van het leven. Van moeite en verdriet. Van rouw, van eenzaamheid. Van zorg en tegenslag. Gedenkt u hen, Heren, die in de ouderdom van het leven zijn gekomen en gevoelen dat de tijd gaat opkorten. Heren, wilt u hen en ons allen voorbereiden op de ontmoeting met u. En laat uw woord zo een kracht, ook deze ochtend zijn, tot zaligheid. We bidden u voor de zieken, voor de langdurig zieken, chronisch, maar ook heel ernstig, lichamelijk, of ook psychisch, of misschien meervoudig, gehandicapten, lichamelijk, verstandelijk of meervoudig, we dragen ze allen aan u de Heere op. En in het bijzonder bidden wij u voor onze oude zuster Kayem, die in het ziekenhuis verblijft, te horen heeft gekregen dat er kwaadaardige cellen in haar buik zijn aangetroffen. Heer, u weet wat dat ook met haar doet. Hoe ingrijpend het is als we de boodschap van de dokter te horen krijgen dat ons leven bedreigd wordt. Heren, wilt u haar gedenken in haar toestand, lichamelijk en ook geestelijk, en geef dat uw woord ook voor haar spreken mag deze ochtend. Heren, geef dat als er nog behandelingen mogelijk zijn, dat die gezegend worden, wil haar leven sparen. Maar bovenal, Heren, wil haar stervend leren, ook door deze boodschap. Opdat ze dat leven dat bij u te vinden is, zal mogen ontvangen. We bidden u voor zuster Visser, die opnieuw in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege een bacteriële infectie. In de lijn die aangesloten moest worden op haar lichaam. Heren, wilt u haar nieuwe krachten geven, ook als er nog een nieuwe scan moet gemaakt worden, als er onderzoeken plaatsvinden. Wilt u haar oprichten, Heren, energie geven, zodat ze ook voorbereid mag worden op de nieuwe operatie over enkele maanden. En geef ook dat ze steeds meer in afhankelijkheid van u mag leren leven. We danken u, Heren, dat u de familie Gouw Zevenbergen hebt gespaard. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen. En dat nu al in de tijd van 40 jaren. U hebt hen al die tijd alles gegeven wat nodig was. Dat heeft ook hen aan niets ontbroken, al zijn ook de moeite en de zorgen aan hen niet voorbij gegaan. Maar Heren, dat ze zich vooral mogen verwonderen over het feit dat u ze verdragen hebt. Het getal 40 kan zulke herinneringen in uw woord oproepen. 40 jaren heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En als we terug moeten zien, Heren, bij alle dingen die uit uw hand verkregen zijn. Wat kunnen ze ons klein maken als wij bedenken wie wij voor u geweest zijn. Heren, dat dan dit jubileum maar mag brengen tot de ootmoedige schuldbelijdenis en de ootmoedige dankzegging voor wat u onverdiend hebt geschonken. Wilt u hen nog jaren aan dit leven toevoegen en geven dat ze nog in gezondheid met hun kinderen en kleinkinderen mogen leven. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente en alle omstandigheden van voorspoed, van tegenspoed, ook van zonde en van schuld, van tekorten, van gebrokenheid. Het woord censuur is weer gevallen. We hebben te bidden voor elkaar, Heere, in het bijzonder als er bijzondere toestanden zijn. U kent dat volmaakt. Heere, geef dat alles geheeld mag worden wat gebroken is. Dat vergeven mag worden wat we schuldig zijn. En dat verzoend mag worden wat verzoend moet worden. U weet dat volmaakt op het allervolmaakst. U kent onze harten. Niet alleen van de ene, maar ook van de andere, ja van de hele gemeente. En dat we met elkaar biddend om elkaar mogen heen staan. Om ook in deze omstandigheden met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Schenk uw wijsheid, de gemeente, de kerkenraad, aan allen die het betreft. Heere, wilt u onze zonden genadig vergeven, ook van deze afgelopen week. Uw verzoening over onze schuld. Denk aan ons in uw genade. Open het woord voor ons hart. En ons hart voor uw woord. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 27, daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen zoekt doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Het zesde, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 5, 6 en 7 van Psalm 27. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan is er als Heere op ieder die hem vreest. Wat verder volgt uit het zevende vers van Psalm 103, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, vroeger had je in elke stad wel één of meerdere weeshuizen. Huizen waar kinderen werden opgevangen die geen vader of geen moeder hadden. En op die weeshuizen stond nogal eens een gedichtje te lezen van de bekende dichter Joost van de Vondel. En die schreef in zo'n gedichtje hier: treurt het weeskind zonder zijn schuld, met geduld dat arm is zonder zijn schuld, en die in zijn armoe moet vergaan, indien gij het weigert bij te staan. Zo gij gezegend zijt van God, vertroost ons uit uw overschot. Een heel mooi gedichtje op zich, maar erachter schuilt natuurlijk een wereld van verdriet. Een tijd waarin er nog niet zulke sociale voorzieningen waren als in onze tijd. Het gaat over vaak nog jonge kinderen die één of meerdere ouders waren kwijtgeraakt. Opa of oma waren er ook al niet meer. Ooms en tantes konden er niet voor zorgen omdat ze genoeg hadden aan hun eigen gezin. En zo leefden die kinderen daar toch in armoede, vaak onder een streng regime. In eenzaamheid. En er schuilde een wereld van verdriet in die zogenaamde weeshuizen. En nu is er ook in geestelijk opzicht sprake van wezen. Het is vandaag de Weeszondag. De zondag die genoemd is tussen de hemelvaart en de Pinksteren. De periode dat de Heer Jezus weggegaan is van naar de hemel. En dat de kerk in afwachting was van de uitstorting van de geest. De Weeszondag genoemd naar de woorden die de Heer Jezus in Johannes 14 heeft gesproken. Ik zal u geen wezen laten. Dat wil zeggen, er was een periode dat ze geestelijk verweest waren. Te vergelijken met die toestand van een kind dat geen vader en geen moeder meer heeft. Wel, we gaan er samen naar luisteren naar enkele aspecten uit die boodschap die de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven. Ik zal u geen wezen laten. Allereerst letten wij op die innige verhouding die daar dan achter schuilt. Wezen, dat veronderstelt de relatie tussen kinderen en ouders. Een innige verhouding. Ten tweede een bittere scheiding. Dat lezen we ook wel vanuit de reacties die de discipelen geven nadat de Heer Jezus heeft gezegd, ik ga weg. Maar ten derde ook een troostvolle belofte, want hij zegt, ik kom weder tot u. Ik zal u geen wezen laten. Een innige verhouding, een bittere scheiding en een troostvolle belofte. We moeten weer even terug in de tijd, gemeente, voor de hemelvaart, ook voor de kruisiging. Johannes 14, dat is uit het gesprek genomen wat de Heer Jezus in de paaszaal had met zijn discipelen na de bediening van het eerste avondmaal en ook het laatste wat hij dan hier heeft op aarde heeft gevierd. Judas is inmiddels weggegaan en de Heer Jezus heeft nog heel lang gesproken met de overige 11. En daar heeft hij dus ook aangekondigd dat hij van hen weg zou gaan. Dat hij naar zijn vader zou gaan. En dat heeft hij met droefheid vervuld. Ze waren immers nog zo vol van de gedachte aan een aards koninkrijk, dat de Heer Jezus de Romeinen zou gaan verjagen. Dat hij de troon van David en van Salomo weer zou gaan bezetten en nu zou hij weggaan. En wat moet er dan van dat koninkrijk terechtkomen? Wat moet er van hen terechtkomen? En de gedachte die erachter spreekt, achter die bedroefde discipelen, die treffen we dan ook aan in de woorden die de Heer Jezus gebruikt. In de versen 2 tot en met 5, daar spreekt hij hen dan aan als kinderen. Kinderkens. En hij is hun vader. Hij is hun meester. En dan in het 14e vers, of in het 18e vers, daar heeft hij de woorden gebruikt, ik zal u geen wezen laten. Daar spreekt dus een innige verhouding uit. Als tussen een vader en zijn kinderen. Dat mag ons misschien een beetje vreemd doen klinken. Deze discipelen waren immers al volwassen. De Heer Jezus zelf was nog maar net de 30 gepasseerd. Apart misschien dat hij zichzelf als een vader ziet en dat hij zijn discipelen als kinderkens, kindertjes aanspreekt. Maar dan moeten we bedenken wat voor een verhouding dat was, daar in het oude Israël ook, tussen, heel in het algemeen, tussen een rabbi, een Joodse leraar en zijn leerlingen. Het was toen gebruikelijk dat die discipelen, dat die leerlingen hun ouderlijk huis verlieten, alles verlieten wat ze hadden en bij die rabbi gingen inwonen of hem gingen volgen op rondreizen door Israël. Denk maar aan Simon Petrus die tegen de Heer Jezus heeft gezegd, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Zij werkten voor die meester. Zij voorzagen elkaar ook in de kost. Er was één portemonnee, één beurs. Ze leefden samen, ze reisden samen, ze werkten samen. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Bovendien, het onderwijs dat zo'n Joodse rabbi aan zijn leerlingen gaf, was niet zozeer intellectueel onderwijs, maar geestelijk onderwijs. Gericht op hoe men met wijsheid in het leven kon leven. Dus die band was heel geestelijk, heel diep. Ze ontvingen geestelijke wijsheid. Zo had bijvoorbeeld Johannes de Doper een hele kring aan discipelen om zich heen. Gamaliel, van wie Paulus een leerling was. En als er dan een scheiding kwam tussen die rabbi en tussen zijn leerlingen, dan was dat ontzaggelijk ingrijpend. Denk maar bijvoorbeeld aan Elisa, die zijn geestelijke vader Elia ten hemel zag varen. Mijn vader, zo riep hij, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. En dan was de band tussen de Heer Jezus en zijn discipelen natuurlijk nog veel en veel dieper en veel inniger. Hij was niet alleen hun rabbi, hun meester, maar hij was ook hun zaligmaker, hij was hun verlosser. Door hem hadden ze het leven ontvangen. Door hem waren ze wedergeboren tot een levende hoop. Ze hadden die hartelijke belijdenis mogen doen. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Petrus heeft gezegd, Heere, tot wie zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hij had hen getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Soms uit openlijke zonden weggeroepen, denk maar aan Levi. De tollenaar, volg mij, had Jezus gezegd. Of Maria Magdalena, de discipelin die door hem verlost was van 7 duivelen. En wat hadden ze veel van hem geleerd, veel van hem gezien. Wat waren ze diep onder de indruk gekomen van zijn macht, van zijn majesteit, toen hij de golven en de wind gebood. Of toen hij dat net vol met vissen liet komen. Toen was Petrus op zijn knieën gevallen en had gezegd, Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Diep onder de indruk, toen hij zieken genas, toen hij doden zelfs uit het graf riep, Lazarus, kom uit. En dan die woorden van het eeuwige leven die hij gesproken heeft, waar ze hun zondige ziel aan hebben gelaafd. Het brood des levens dat ze hebben ontvangen. Wat hebben ze aan zijn voeten gezeten? Wat hebben ze de woorden van het eeuwige leven ingedronken? Een heel innige verhouding was er tussen deze discipelen en tussen de Heer Jezus Christus. Ze waren met recht zijn kinderen geworden. Zoals ook Paulus dat zegt van zijn geestelijke zoon, als hij zegt dat hij hem in zijn banden geteeld heeft. Paulus gebruikt daar een woord wat eigenlijk alleen vrouwen kunnen gebruiken. Ik heb u gebaard, zo zegt Paulus. Dat wil zeggen, Paulus is het middel geweest waardoor Timotheus en ook Filemon en ook anderen tot geestelijk leven zijn gekomen. Nou, wellicht, als u dat geestelijke leven mag kennen, gemeente, en u denkt terug aan een bepaalde prediker of een ouderling of een kind van God waar u onderwijs van heeft ontvangen, waar u de woorden van het eeuwige leven uit hebt mogen horen, die door de Heere gebruikt zijn om u tot stilstand te brengen, die u onderwijs hebben gegeven in uw zoektocht naar geestelijke wijsheid. Wat kun je dan die band gevoelen aan zo iemand? Ook als hij of zij inmiddels overleden is, wat kun je nog vaak met heimwee terugdenken aan hem of haar? Nou, in veel grotere mate is dat natuurlijk nog tussen de discipelen en de Heer Jezus geweest. Hij was voor hen de bron van het geestelijke leven. Hij was voor hen de verlosser, de goede herder die ze gevolgd zijn, wiens stem ze hebben leren kennen. En als ik deze dingen zeg, gemeente, en ik heb het over geestelijk leven zoals deze discipelen dat hebben mogen leren kennen, is dat nou ook iets wat u herkent of wat jij mag herkennen? Is er geestelijk leven in je hart? Dus niet dat je alleen maar wat religie, wat godsdienst kent, maar dat het ook in je hart, de mensen zeggen wel eens bevindelijk, dat je het ervaren mag. Dat het woord open gaat. Dat je hart warm wordt als er gepreekt wordt. Dat je hart open gaat voor het woord. Dat je schuld opengelegd wordt. Dat je iets kennen mag van wat we in de psalmen tegenkomen. Als er gezegd wordt, gij zijt die man of die vrouw. Dat je je schuldig voelt als de wet wordt gelezen. Dat je een zoeker wordt. Dat je hart uitgaat naar God. Dat je echt gaat bidden. Dat het je echt om genade te doen is. Dat je God mist. Dat je verlangt naar hem. Dat je uitziet naar zijn komst in je hart. En dat er ook tijden zijn geweest dat het vinden werd. Dat de Heere spreekt door zijn woord. Dat de teksten, woorden aan je hart werden toegepast. Dat de psalmen die je zingt niet alleen maar klanken waren, maar dat er kracht van uitging. Want dat doet de Heere door zijn woord. Gemeentes, af en toe krijg ik er wel eens een vraag over als ik bedoel te zeggen dat een tekst of een psalmvers geen grond is. Ja, maar moet ik dan die teksten en moet ik dan die versen maar weggooien? Nee, natuurlijk niet. Dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet te zeggen. Want God is een sprekend God. Hij spreekt door zijn woord. Hij gebruikt de woorden die in de Bijbel te vinden zijn. Maar de grond ligt alleen in het borgwerk van Christus. Dat ligt niet in de woorden die we lezen. Maar hij spreekt wel. Hij spreekt door zijn woord en hij spreekt door zijn geest. En er zijn bepaalde woorden in de schriften die bijzondere betekenis krijgen voor een kind van God. Dat is inherent aan het geestelijke leven. Heere, maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. Dan komt er die innige band aan het woord en vooral aan de God van het woord. Want dat zijn de woorden van het eeuwige leven. Nou, dit is een stukje achtergrond, gemeente. Ik wil er niet al te veel meer over zeggen, over die kinderlijke verhouding. Daar zou veel meer over te zeggen zijn en hoe ze nou tot die kennis gekomen zijn. Het is overigens de vraag natuurlijk of ze hier in deze paaszaal al bewust waren van hun kindschap. Er moest nog zoveel geleerd worden, maar dat laten we maar even rusten. In ieder geval, er was een innige verhouding. En daar kwam nu dus verandering in. Want de Heer Jezus zegt, ik ga weg. Ik ga heen tot mijn Vader. En dat heeft die discipelen verward. Dat heeft hen verdriet gedaan. Dat heeft hen angstig gemaakt. En dat zien we ook wel in dat woord wat de Heer Jezus gebruikt. Hij vergelijkt hen met wezen. Ik zal u geen wezen laten. En een wees, zoals ik in het begin van de preek al zei, gemeente, we weten dat allemaal, dat heeft toch iets van de betekenis van verdriet, van ellende. Al zijn dan de sociale voorzieningen in onze tijd een stuk beter als in vroege tijden. Maar een wees, je moet dat meemaken om te weten wat dat is. En er zijn er natuurlijk genoeg die dat weten, zeker als we ouder geworden zijn. Dat we geen vader, geen moeder of een van beiden niet meer hebben. Sommigen zijn al jong hun vader of moeder of beide kwijtgeraakt. En je moet weten, je moet beleven om te weten wat dat is. Zonder vader, zonder moeder te zijn in deze wereld. Dat zijn de mensen waaruit je geboren bent. Waar je de bloedband mee hebt. Dat zijn de mensen waar je innerlijk het meest aan verbonden bent. En hoe zien we dat ook, zeker als mensen ouder worden, als mensen gaan dementeren bijvoorbeeld, dat ze weer teruggaan naar vroeger, dat oude mensen weer gaan zoeken naar hun vader of naar hun moeder. Hoe hebben stervende soldaten geschreeuwd om hun moeder op het slagveld? Vader en moeder, een wees, het heeft de betekenis van eenzaamheid. Hè? Dat zien we in de schrift ook. Geen vader en geen moeder meer hebben, dat betekent eenzaamheid. Zeker als je jong wees wordt, alleen zijn. Zonder vader en moeder, vanuit de schrift en gemeente, betekent dat ook zeker zonder bescherming. In die oude tijden, zeker in de landen rondom Israël heen, stond een wees er helemaal alleen voor. Had geen beschermer meer. Was aan allerlei machten en krachten overgeleverd. Had niemand meer die hem leiding gaf. Ook geen onderwijs meer. Vader en moeder, dat waren de mensen vanuit het Oude Testament die hen onderwijs gaven. Dat viel weg. En al die dingen spreken mee. En nu was er in Israël natuurlijk wel de wet, de wetten door God gegeven dat weduwen en wezen beschermd moesten worden. De Heer heeft een dijk aan maatregelen juist voor die wezen, die zo kwetsbare groep in de samenleving gelegd. En wat hebben de profeten gewaarschuwd ook, als weduwen en wezen onderdrukt werden. Want dat waren mensen die hadden geen bescherming. Dat waren armen, dat waren eenzame mensen. Nou, dat spreekt mee, gemeente, als wij het woord wees gaan overdenken. Eenzaamheid. Alleen zijn. Geen bescherming hebben. Geen onderwijs. En dat geldt natuurlijk van ieder mens van nature. Zoals we geboren worden. Paulus die zegt in Efeze 2, dan zijn we vervreemd van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende, zonder God in de wereld. God die scheppingsmatig de vader is van elk mens. Zo zegt de profeet Michaël, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Vanuit de schepping is op een bepaalde manier te zeggen dat God de vader is van alle mensen, maar door de breuk in het paradijs zijn wij die vader kwijtgeraakt. En is er eenzaamheid. Augustinus die brengt dat onder woorden in het boek Belijdenissen als hij zegt: gij hebt ons tot u geschapen en onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u, o God. We zijn God kwijt. We zijn de vader der lichten kwijt. Er is onrust in het hart van ieder mens, omdat we geen hoop en geen God hebben. Eenzaamheid. Maar ook geen bescherming. We staan er ten diepste alleen voor. Overgeleverd aan die krachten en machten van de zonde. En van de duivel. En van de wereld. En we hebben geen geweer in die strijd. Er is geen onderwijs. De woorden van het eeuwige leven, ze zijn voor een mens verborgen. Ze zijn hem zelfs een dwaasheid. Geestelijke wezen. Gemeente, bent u er al achter gekomen dat dat de toestand is waarin wij geboren worden? Die bittere scheiding die er gekomen is. Is die scheiding al bitter voor u geworden? Want de geest gaat een mens daar bekend mee maken. Dat je een geestelijke wees bent. Dat je er alleen voor staat. Zonder God, zonder hoop in de wereld. Heeft dat de vraag al bij u, bij jou teweeg gebracht? Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de vraag van iemand die erachter is gekomen dat hij verweest is. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Maar nu is dat heel in het bijzonder het geval. En dan gaan we natuurlijk naar de context. Nu is dat heel in het bijzonder het geval voor Gods kinderen. Daar gaat het met name over. Voor hen die dat geestelijke leven in beginsel hebben leren kennen. Die net als deze discipelen een innige relatie, een innige band hebben gekregen aan God. Die door het werk van de Heilige Geest bedroefd zijn geworden naar God. Die erachter zijn gekomen dat ze God kwijt zijn. Dat ze er alleen voor staan. Die zijn gaan leren zoeken naar God. Die zijn gaan leren dorsten en hongeren naar zijn gerechtigheid. Voor wie de schuld schuld werd en de straf straf en het oordeel oordeel. En die oog kregen voor het woordje genade in de schriften. En die het gebed van de tollenaar bevindelijk mogen leren kennen. O God, wees mijn zondaar toch genadig. Nou, in zo'n leven, en ik noem wat elementen, gemeente. In zo'n leven, daar groeit een betrekking op God. Daar groeit een betrekking op zijn dienst, op zijn woord. Daar komt een verhouding met God. Een verborgen omgang met God. Zo iemand kan niet meer zonder God en zonder hoop zijn in deze wereld. Die gaat zoeken. En het woord dat doet ook kracht. Dat woord dat spreekt ook. En wat krijg je er een lust in om de Heere te zoeken en om hem te vrezen. Wat krijg je er een lust in om de Heere in zijn woord te vinden. Om de schriften te lezen, om daarmee bezig te zijn. Wat een last werd, dat wordt nu een lust. En al die trekkingen van de wereld en van de zonde, wat krijg je er een hekel aan? Wat ga je zoeken om die wereld te kunnen verlaten? En wat brengt dat een strijd in het leven met zich mee? En zo ontstaat er dus geestelijk leven in zo'n dode zondaar. En gaat zo'n verweesde zondaar zoeken naar hem die hem geschapen heeft. Omdat hij zo vol van onrust is. Omdat hij weet dat alleen de rust daar te vinden is. Bij God. In zijn woord. En wat kan dat woord zoet zijn. Als er gepreekt wordt wat je beleefd hebt. Als je mag zingen. En dat het herkenning in je ziel oproept. Die tijd van die eerste liefde. Dat de Heere dat zo aan je hart bekend maakt. En dat hij je zo met koorden van liefde gaat trekken uit de wereld. En uit die zonde waar je zo vast in zat. Je kunt het vaak geen naam geven wat het was. Maar je kunt niet meer leven in de wereld. En je kunt je niet meer laven aan de zonde. Het gaat niet meer. Maar je hart gaat uit naar God. Naar zijn woord. En je wil nog maar één ding. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Nou, maar dat geestelijke leven, gemeente, dat gaat op en neer. Als je die tijden mag kennen, dat het woord open gaat, dat de Heere spreekt. Dat je mag drinken uit de wateren des levens. Dat je van zondag tot zondag mag leven. Dat je hem mag volgen. Dat er bekering komt. Dan zal dat na kortere of langere tijd ook weer weggaan. Want ook Gods kerk, zij die genade mogen kennen, die kennen zo'n verweesde toestand. Dat het alles zo stil wordt in het hart. In de Bijbel worden ze wel genoemd van verre staanden. Die wel de omgang met God hebben gekend. En die in beginsel kennis kregen aan een borg voor hun ziel. En die waarde hebben mogen leren zien in het woordje genade. En die kracht hebben mogen ondervinden uit dat middel dat God gegeven heeft om die straf te ontgaan. De gerechtigheid door het bloed van Christus. En die wel eens vanuit de volheid van het gemoed met Job hebben mogen zeggen: ik weet, mijn verlosser leeft. Dat kun je wel eens zeggen als je vol mag zijn van de genade Gods. Als de geest de liefde in je hart uitstort. Dan kun je woorden zeggen en dan kun je dingen beloven waarvan je achteraf denkt: hoe heb ik het toch kunnen zeggen? He, Job zegt toch een aantal hoofdstukken verder. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, ik verneem hem niet. Dan was Job in die verweesde toestand. Dat er een scheiding kwam. Geestelijk, bevindelijk, tussen de Heer en tussen zijn hart. Iets wat we ook in Psalm 42 aantreffen. Zo'n van verre staande die zich vergelijkt met een hert. Misschien aan de jacht ontkomen, de onberijmde versie vertelt dat niet. Maar een hert dat dorstig is. En dat het water ruikt. Of het water hoort kabbelen in de diepte, maar er niet bij kan komen. En hij schreeuwt naar water. En dat heeft die dichter voor zich gezien. En hij heeft zijn hart en zijn leven erin getekend gezien. Zijn hart ging uit tot God. Maar hij was zo ver bij God vandaan. Er was een breuk gekomen. Een scheiding. En er kunnen allerlei oorzaken zijn. Die verweesde toestand, dat je van verre staat, dat je er niet bij kunt komen, dat de hemel van koper is en dat er geen gebed door lijkt te komen, dat alles wat je gelezen hebt totaal dood is geworden, dat er niks meer voor je bij is in de schrift. Er kunnen bepaalde zonden zijn. Je kunt in zonde gevallen zijn. Bepaalde zonden kunnen de breuk tussen de God en tussen je hart veroorzaken. En je kunt wel die breuk bewerken, maar je kunt hem nooit meer herstellen. Gods kinderen kunnen zelfs voor een tijdje in de zonde leven. Dat ze zo verkleefd zijn aan de zonde. En dat ze maar niet kunnen breken met de zonde. Nou, dat zul je gewaar worden in je geestelijke leven. Want dat geestelijke leven, dat is teer. En de innige verhouding met God is breekbaar. En de Heer zal het niet toestaan dat zonden aan de hand worden gehouden. Dan komt er een scheiding, dan trekt hij zich terug, dan verbergt hij zijn aangezicht. Dan kun je niet meer bidden. En dan getuigt de schrift alleen maar tegen je. Of als er door een slordig leven, door een aardsgezind leven, door de zorgvuldigheden van deze wereld, er verachtering komt in de genade, dat je minder in de binnenkamer te vinden bent. Dat je minder in het woord leest, of alleen plichtmatig. Dan loopt dat leven, dat geestelijke leven, er zomaar uit. Het kan ook zijn dat de Heer beproevingen zendt. Dat hij een kruis oplegt. En zo je geestelijke leven wil oefenen. Maar hoe dan ook wat de oorzaak is, er is in het zielenleven van Gods kind ook zo'n toestand van de wees. Dat je je eenzaam voelt en ellendig. En dat je geen kracht hebt tegen die machten van de duisternis. En dat je een open stad bent. Geen beschermer voor je gevoel. En dat die sissende stemmen van binnen je heen en weer slingeren. En waar is God op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? En dan is je geestelijke leven voorbij, denk je. En het is misschien wel voorgoed voorbij. En je hebt er geen zicht meer op hoe het ooit nog weer goed kan komen. Als dat werkelijkheid is, gemeente, dan is het niet te zwaar geformuleerd in de Dordtse leerregels dat de verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder is dan de dood. De verberging van het aangezicht van de verzoende God is bitterder dan de dood. dan moet je natuurlijk wel weten wat leven is en wat geestelijk leven is. Dan moet je dat aangezicht van de verzoende God wel hebben leren kennen. Nou, dat onderscheid, dat kent Gods kerk. Die weten het verschil tussen leven en dood. Die weten het verschil tussen de verborgen omgang met God en de verachtering in de genade. En wie ooit vervuld is geweest van de liefde Gods, wie ooit een kus heeft gekregen van Jezus' mond, die kan dat nooit meer missen. Ja, hij moet het wel eens missen door eigen schuld of door een kastijding. Maar wat een bitterheid als dat de beleving is. Een wees en geestelijk verweest mens. Weet u wat het is? Is er misschien iemand in de kerk die dat moet beleven nu? En die ook wel weet waar de oorzaak ligt. Die heus wel weet waarom God zijn aangezicht moet verbergen. Want daar ligt die zonde. En daar ligt die schuld. Of die zucht onder een kruis. En die net als Job worstelt. Heere, waarom verbergt gij uw aangezicht? Heere, spreek toch, omdat je hem niet kan missen. Wat een wonder, gemeente, dat de Heere nou gerekend heeft op zulke geestelijk verweesde mensen, die zo van verre staan, wier hart uitgaat naar God, die onrust in hun ziel gevoelen, maar niet weten hoe ze daar nou moeten komen. Die zich zo arm weten, want dat is nou echt iets, een kenmerk van een geestelijke wees. Schoon ik arm ben en ellendig. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk, ellendig, uitlandig, zonder God, zonder vader, moeder, verweest. Geestelijk arm, je niks te kunnen geven. Het misschien wel van verre te zien liggen en in de herinnering te weten hoe dat was, maar er nooit, nooit meer bij te kunnen komen. En in plaats van dat geestelijke leven, daar komt de wereld. En daar komt de duivel, want die heeft een gewoonte om zulke verweesde mensen een bezoek te brengen. Maar in die bittere scheiding, waarvan de leerregels zeggen, het is bitterder dan de dood. Want ik kan God niet missen. En ik kan dat bloed niet missen. Maar hoe kom ik erbij? De Heere schenkt toch deze woorden aan zijn verweesde kerk. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En dat is een troostvolle belofte. En daar liggen meerdere lagen, gemeente, in deze belofte. De eerste laag, de eerste vervulling ligt toch daar wel in, en dat wijst het hele tekstverband trouwens aan, dat de Heer Jezus zijn geest zal zenden. Want hij heeft gezegd, ik zal u de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Een andere trooster. Een andere dan hij. Want dat is de achterliggende verklaring. Hij was de trooster van zijn discipelen. Zoals een vader en een moeder hun kinderen troosten, leiden, beschermen, onderwijzen. Zo was ook de Heer Jezus voor hen een trooster. Een leider. Een geestelijk beschermer. Een onderwijzer. En de Heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten. Dat ben je voor een poosje. Ik ga weg. Met de hemelvaart, ik ga naar mijn vader toe. Maar er komt een andere trooster. Namelijk de geest der waarheid, die u in al de waarheid zal leiden. Dus de Heer Jezus komt terug in de geest die hij uitstort. Het is de geest van Christus. En dan zegt zondag 18... Daarom kunnen we zeggen, naar zijn genade, naar zijn majesteit en zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. En dat is net zo reëel als toen hij in vlees en bloed op deze aarde rondging. Ik kom weder tot u. Namelijk door de geest. En als die geest komt, gemeente, als die geest gaat werken door het woord, dan lost hij de eenzaamheid op. Als de geest wordt uitgestort, dan zijn de discipelen niet meer eenzaam. Dan zijn ze niet meer bedroefd. Maar dan zijn ze vervuld met blijdschap. De geest neemt de plaats van Christus in. Een andere trooster. En de geest wijst op het woord van Christus. Hij leidt de verweesde kerk naar de woorden van het eeuwige leven. En dan verdwijnt de eenzaamheid. Dan is ook de klacht voorbij. Waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. En dat is de klacht van een wees. Waar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar als de geest, als die andere trooster, als de geest van Christus komt, dan leidt hij naar dat woord. Dan zal hij de belofte van de levende God toepassen aan je hart. Dan doet hij dat met kracht in je binnenste. Dan krijgt zo'n wees kennis aan God. Nadere kennis aan God. Verdiepte kennis aan God. Dan krijgt hij kennis, nadere kennis, verdiepte kennis aan zichzelf. Dan krijgt hij nadere kennis ook aan Christus. Als de geest gaat leiden, als de geest gaat verder leiden, dan gaan de heilgeheimen open. Ik zal weder tot u komen, namelijk door mijn geest. Namelijk ook als de kerk door het geloof moet gaan leven. We hebben daar op de Hemelvaartsdag ook al bij stilgestaan, gemeente. Aan de ene kant is dat natuurlijk een moeilijke weg. Als de Heer Jezus niet meer zichtbaar, voelbaar aanwezig is voor de discipelen. Als ze nou door geloof moeten leven en niet door aanschouwen. Nou, dat is ook in de kerk vandaag de dag het geval. Ze niet meer moeten leven uit de liefde, uit het gevoel, uit de bevinding. Ik zeg niet dat dat weggaat. Helemaal niet zelfs. Maar de kerk moet wel leren leven bij het woord. En door het geloof. Dat is een bewijs van de dingen die men hoopt en een grond van de zaken die men niet ziet, niet voelt, niet proeft of wat het ook is. Geloof. Leren door geloof en niet door aanschouwen. Dat doet dus de geest. Die troost door middel van het woord. Hij past het woord toe aan het hart. En dat is wat de Heer Jezus allereerst bedoelt. En dat bevat een boodschap, gemeente, juist ook voor mensen die eenzaamheid, die geestelijke eenzaamheid kennen. Die zich wel eens alleen voelen. Die zich van verre staande gevoelen. Die als door de nevels heen blikken. En door de traliën heen, zoals het Hooglied zegt. U mag ermee teruggaan naar de Heere, dat u zegt, Heere, nou heb ik het gehoord vanochtend. Dat u aan verweesde mensen wil denken. Dat u woorden spreekt tot mensen die zich zo eenzaam weten. Die geestelijk zo van verre staan en die misschien wel door eigen schuld zo van verre staan. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Ik heb gehoord dat u uw kerk geen wezen laat. Wilt u dan dat woord toepassen aan mijn hart? Zodat ik de kracht ervan mag gevoelen. Zodat ik werkelijk getroost word. Zodat ik beschermd word. Want in mij is geen kracht tegen die grote menigte die tegen mij opstaat. Ik weet niet wat ik moet doen tegenover de wereld. En tegenover de zonde. En tegenover de duivel heb ik al helemaal geen geweer. Heere, wil u het vervullen, deze dierbare belofte. Ik kom weder tot u. Laat dat uw gebed ook mogen zijn, gemeente. Want als we dit niet kennen, als we echt geen geestelijk leven kennen, als het nooit eens warm wordt van binnen, als de snaren van onze ziel nou nooit eens gaan trillen, als er nooit eens droefheid is over de zonde, als er nooit eens verlangen is naar God, geen honger en dorst naar zijn gerechtigheid, als dat allemaal vreemd voor ons is, als we nog alleen maar met de aardse dingen bezig zijn, als de kerkgang puur en alleen een stuk religie is, als we wel christen zijn, maar alleen maar omdat we geen atheïsten of geen moslim zijn, maar verder betekent het niks. O, dat onze ogen toch open zouden gaan voor het vreselijke feit dat we dan nog wees zijn. Als we onbekeerd en onbekeerlijk zijn. En als dat zo blijft. Hoe moet het dan als we voor God moeten verschijnen? Als je geen leidsman hebt door dit leven. Als je geen onderwijs krijgt. Als je geen beschermer hebt. Als je straks zonder borg voor de rechterstoel staat. Geen God voor je hart. Geen hoop in de wereld. Hoe zul jij dat gaan doen dan? Hoe kun je nou voor God verschijnen? Zonder Christus. Zonder leidsman, zonder beschermer. Dat kan dan ook niet. Dan is het juist de Heer Jezus die zo ernstig waarschuwt. Dat uiteindelijk eind uitloopt op die geestelijke, op die eeuwige duisternis. Die eeuwige eenzaamheid. Waar de wening is, waar de knersing der tanden, waar een mens eeuwig wees zal zijn. Eeuwig een prooi. Van die mensenmoordenaar van de beginnen. Eeuwig zonder leidsman. Eeuwig zonder onderwijs. Haast u toch. Om deze leidsman te kennen. Om deze meester, onderwijzer, beschermer, verlosser, zaligmaker te mogen kennen. Hij is nog beschikbaar. Want hij zegt: zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem toch aan terwijl hij nabij is. De goddeloze die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man, jongen, meisje, vrouw, die verlaten zijn gedachten. Hij bekeert zich tot de Heere, want zo zal hij zich zijner ontfermen. De Heere heeft geen lust in de ondergang, in de eeuwige eenzaamheid van een wees. Hij is toch gekomen om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. En dat is nou juist iets wat Gods kerk ook mag gaan leren. Waar ze hoop en waar ze troost uit putten, uit zo'n belofte. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En ik zeg, er zijn meerdere lagen in deze belofte. Die eerste is dan dat hij dat door zijn geest doet. Een andere trooster geeft. Maar op de Hemelvaartsdag, gemeente, heb ik ook gezegd, dat is een voorlopige vervulling. Want de kerk kan het daar toch uiteindelijk niet mee doen. Met dat geloof alleen. En met het woord alleen. Dat verlangt toch naar Christus zelf. De bruid is blij als ze een aanzoek krijgt van haar bruidegom. Wil je met me trouwen? En ze verheugen zich er beide op als er een datum is vastgesteld en als alle afspraken zijn gemaakt. Maar als je daar nou het verdere van je leven mee moet doen, alleen maar met die belofte, alleen maar met die toezegging, daar kan een bruid en een bruidegom toch geen genoeg in hebben. Die verlangt toch naar de lijfelijke aanwezigheid, naar de innige gemeenschap met de ander. Die wil toch in hetzelfde huis wonen? Die wil toch samen leven? Je kan toch aan die belofte niet genoeg hebben? En zo moet Gods kerk wel bij die belofte leven, hier, in het aardse bestaan. Maar er is wel een verlangen. Heere Jezus, kom haastiglijk. Ze zien zo uit naar de ontmoeting met hem. Ofwel, naar zijn wederkomst. Want dat is de diepste laag, dat is de diepste vervulling van deze tekst. Ik kom weder tot u, in eerste instantie door zijn geest. Maar daar heeft de kerk niet genoeg aan, want de geest en de bruid, die zeggen kom, Heer Jezus. Om hem te aanschouwen, om hem te zien. Om die wonden te tasten in zijn handen en in zijn zij. En zich te verwonderen over de prijs die hij betaald heeft. Daar gaat het hart van een kind van God. Als hij of zij op zijn plek is en als de geest het hart vervult met Christus, dan gaat het toch naar dat verlangen toe. Heere Jezus, kom toch. Hoe lang duurt het nog? Wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Nou, die belofte, gemeente, die zal vervuld worden. En dan mogen we er ook wel op letten, want vaak wordt er misschien vanuit het kind van God geredeneerd. Ik verlang zo naar de Heere en ik zie zo uit naar hem. Maar bedenk nou ook eens dat het andersom nog veel sterker is. Gods kerk verlangt wel naar hem. Gods kind ziet uit naar de komst van de Heer Jezus bij tijden. Maar hij ziet nog veel meer uit naar dat moment dat hij zal komen. Zijn verlangen gaat nog veel sterker uit naar de bruid dan de bruid naar hem. Hij heeft hen immers gekocht. Hij heeft daar zo'n prijs voor betaald. Hij zoekt, hij ziet uit naar die volmaakte gemeenschap in de eeuwige gelukzaligheid. Nog meer dan zijn kerk zal hij wachten op de vervulling van die belofte. Ik kom weder tot u. Vertroost elkander, zegt de apostel, met deze woorden. Amen. danken en bidden. Heere, het wacht op de toepassing van deze woorden door uw Heilige Geest. U hebt het toch uw kerk beloofd dat u een andere trooster zult zenden. Heere, wilt u hem ook deze dag zenden? Uw licht en uw waarheid, dat die ons zouden leiden. En dan weet u volmaakt welk woord in welk hart moet vallen. Wie er vermaand moest worden. Wie er ernstig gewaarschuwd moest worden. Vanwege de toekomende toren. Maar ook wie er vertroost moest worden. Mensen die u zoeken in hun zielsverdriet, maar die u maar niet kunnen vinden. Dat ze mogen en moeten aanhouden. Want u zult gewisselen komen en niet achterblijven. Maar ook uw kinderen moesten misschien wel vermaand worden vanwege zonden die aangekleefd worden. Vanwege verachtering in de genade. Heere, wil uw geest dan geven. En dat ze tot dat onmogelijke in staat gesteld worden om die wereld weer te verlaten. En de oude natuur te doden. In dat nieuwe godzalige leven weer leren te wandelen. En aan uw genade niet te vertwijfelen. Wees met ons het verdere van deze zondag. Wees met de kinderen van de zondagschool en de leiding. Schenk ook daar uw zegen en uw genade. Breng ons deze middag ook weer bijeen. Vergeef u, Heere, al het zondige. En bekroon het uwe met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 3 zingen wij tot slot. Springt op van vreugde, verheft zijn lof. Die daar, hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Het derde van 68. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.